Wij willen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze middag tot ons uit het boek Deuteronomium en daarvan hoofdstuk 29. Dit zijn de woorden des verbonds dat de Heere Mozes geboden heeft te maken met de kinderen Israëls in het land van Moab. Boven het verbond dat hij met hen gemaakt had aan Horeb. En Mozes riep gans Israël en zeide tot hen: Gij hebt gezien al wat de Heere in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft. Aan Farao en aan al zijn knechten en aan zijn land. De grote verzoekingen die uw ogen gezien hebben, die tekenen en grote wonderen. Maar de Heere heeft uw lieden niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen tot op deze dag. En ik heb uw lieden 40 jaar doen wandelen in de woestijn. Uw klederen zijn aan u niet verouderd en uw schoen is niet verouderd aan uw voet. Brood hebt gij niet gegeten en wijn en sterke drank hebt gij niet gedronken, opdat gij wist dat ik de Heere uw God ben. Toen gij nu kwam aan deze plaats, toog Sihon de koning van Hesbon uit, en Och de koning van Bazan ons tegemoet ten strijde, en wij sloegen hen. En wij hebben hun land ingenomen, dat hen erven gegeven aan de Rubenieten en de Gadieten, mits schaders aan de halve stam der Manassieten. Houd dan de woorden van dit verbond en doet ze, opdat gij verstandelijk handelt in alles wat gij doen zult. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heren, uw Gods, uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël, uw kinderkens, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe, om over te gaan in het verbond des Heren, uw Gods. En in zijn vloek, hetwelk de Heere uw God heden met u maakt, opdat hij u heden zichzelf tot een volk bevestige, en hij u tot een God zij, gelijk als hij tot u gesproken heeft, en gelijk als hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En niet alleen met uw lieden alleen maak ik dit verbond en deze vloek, maar met degene die heden hier bij ons voor het aangezicht des Heren onze God staat en met degene die hier heden bij ons niet is. Want gij weet hoe wij in Egypteland gewoond hebben en hoe wij doorgetogen zijn door het midden der volken die gij doorgetogen zijt. En hebt gezien hun verfoeiselen en hun drekgoden, hout en steen, zilver en goud die bij hen waren. Dat onder uw lieden niet zij een man of vrouw of huisgezin of stam die zijn hart heden wende van de Heere onze God, om te gaan dienen de goden deze volken, dat onder uw lieden niet zij een wortel die gal en alsem dragen. En het geschiedde, als hij de woorden deze vloeks hoort, dat hij zichzelf zegen in zijn hart, zeggende: Ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon naar mijn harte goeddunken zal wandelen, om de dronkenen te doen tot de dorstigen. De Heere zal hem niet willen vergeven, maar alsdan zal des Heeren toorn en ijver roken over die man, en al de vloek die in het boek geschreven is zal op hem liggen, en de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van alle stammen Israëls, naar alle vloeken des verbonds dat in het boek dezer wet geschreven is. Dan zal zeggen het navolgende geslacht: Uw kinderen die na uw lieden opstaan zullen en de vreemde die uit verre landen komen zal, als zij zullen zien de plagen van dit land en deszelfs krankheden waarmee de Heere het gekrenkt heeft, dat zijn ganse aarde is zwavel en zout der verbranding die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid daarin zal gekomen zijn, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de Heere heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de Heere deze landen al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? dan zal men zeggen, omdat zij het verbond des Heren, des Gods hunner vaderen hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had, als zij hen uit Egypteland uitvoerden, en zij heen gegaan zijn en andere goden gediend hebben, en zich voor die gebogen hebben, goden die hen niet gekend hadden, en geen van welke hun iets meegedeeld had. Daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. De tekst voor de prediking is uit het hoofdstuk wat alweer even geleden gelezen is. Namelijk Deuteronomium 29, de versen 10 tot en met 13. Deuteronomium 29, vers 10 tot en met 13. Gij staat heden allen voor het aangezicht des Heren uw Gods. Uw hoofden, uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël, uw kinderkens, uw vrouwen, uw vreemdeling die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe, om over te gaan in het verbond des Heren uw Gods en in zijn vloek, hetwelk de Heere uw God heden met u maakt, opdat hij u heden zichzelf tot een volk bevestige, en hij u tot een God zij, gelijk als hij tot u gesproken heeft, en gelijk als hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft. Geliefde gemeente, ze was zo'n jaar of 20 en ze ging studeren. Er werd voor een kamer gezorgd, appartementje. En toen kwam het gesprek tussen moeder en dochter op. Maar kind, als je nou gaat studeren, je komt toch de zondag nog wel naar huis? De zaterdag tot de maandag. Nou moeder, daar moet u maar niet op rekenen. Ja, maar waar ga je dan in je nieuwe woonplaats naar de kerk? Moeder, ik ga niet meer naar de kerk. Ik heb het er helemaal mee gehad. Kind, ik was er al bang voor. Ik vond je de laatste jaren zo anders worden, zo onverschillig. En het gesprek ging nog een poosje door, het werd ook heel bewogen. En toen zei de moeder op het laatst, kind, ik begrijp het. Je bent bezig geweest om het water van je doop af te wassen. Maar dat wordt tot in der eeuwigheid niet afgewassen. Dat lukt je niet. Want daar staat Gods naam opgeschreven. Ik zal mijn verbond oprichten met u en met uw kinderen. Kijk, en dat komt heel erg goed uit in deze misschien wat onbekende geschiedenis uit het begin van de Bijbel. Als Israël, nee, de doop kende Israël nog niet. Maar als Israël van Gods wegen verplicht wordt om aan de grenzen van het beloofde land het verbond met God te vernieuwen, toe te treden tot het verbond, bewust en met overtuiging. En dan ziet u hoe Mozes in de naam van God de heilige verplichtingen van het verbond en de belofte van het verbond op het volk legt. Thema van de preek is verbondsvernieuwing in de velden van Moab. En we letten op drie dingen. We slaan, en dat zal kort moeten zijn, allereerst een blik op het heden. Want in het slot van onze tekst staat er 2 keer. De Heere uw God heden met u maakt. En de Heere uw God zichzelf heden bevestigt. Een blik op het heden. Dan gaan we naar een blik op het verleden. Want God komt terug op het verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En tenslotte een blik op de toekomst. Want de Heere vraagt dat ze gehoorzaam zijn aan de inzettingen van het verbond met het oog op het leven straks in Kanaan. Verbondsvernieuwing in de velden van Moab. Een blik op het heden. Een blik op het verleden en een blik op de toekomst. Ik vertel u geen nieuws, gemeente, wanneer ik zeg dat er zeker de laatste 200 jaar in de gereformeerde gezindte beschamend veel getwist is over de leer van het verbond. Iemand heeft gezegd, de leer van het verbond is een splijtswam in de gereformeerde gezindte. Nou, u weet wat een splijtswam is. Dat is zo'n zwam, zo'n soort vergroeiing, waardoor het sterkste hout breekt en barst. Maar het merkwaardige is dat wij, hoe die discussies ook verlopen zijn, heel eenzijdig zijn in ons spreken over het verbond. We hebben het altijd maar over de vraag, en dat is een belangrijke vraag, hij komt vandaag ook nog even aan de orde, over de vraag, ja, voor wie zijn de beloften van het verbond? Maar je hoort niet zoveel, althans, ik kom het niet zoveel tegen, dat we ook horen dat het verbond 2 zijden heeft. Overmits, ik heb het zojuist gelezen, in alle verbonden 2 delen begrepen zijn. Wat bedoelt het formulier daarmee? Wel dit, dat God de eerste is. Hij eist, hij belooft. Hij sluit soeverein zijn verbond met Abraham en met Abrahams kinderen. Maar nu de andere kant, God vraagt ook wat. God vraagt dat Abraham en zijn kinderen dat verbond in de weg van geloof en bekering inwilligen. Hem dienen en liefhebben met alle krachten, met alle vermogens van lichaam, geest en ziel. Dat vraagt God. En er zijn in de geschiedenis van Israël van die plechtige momenten dat God Israël oproept om dat verbond te beamen. Om dat verbond wat God met Abraham gesloten heeft op zich te nemen. Om in te gaan, zegt onze tekst eigenlijk, in het verbond van God. Ja, dat is een plechtig moment. Want als u even iets van de achtergronden van dit hoofdstuk erbij betrekt, dan weet u dat Israël door de woestijn heeft gezworven. Die tocht heeft door de opstand en het ongeloof van Israël onnodig lang moeten duren. Want ze hebben 40 jaar langer in de woestijn moeten zwerven vanwege hun ongeloof. Maar nu zijn ze eindelijk onder leiding van Mozes bij de grenzen van het beloofde land gekomen, aan de Dode Zee op de heuvels van Moab. En straks, als Mozes overleden zal zijn, dan zal Jozua, de opvolger van Mozes, hen binnenbrengen in het beloofde land. En nu houdt Mozes, wij zouden zeggen, zijn afscheidspreek. Dat is wel een hele lange preek. Heel het boek Deuteronomium is vol van de laatste woorden die Mozes in Gods naam aan het volk meegeeft. En als we dan tegen het einde van dat lange boek Deuteronomium komen, dan worden de woorden van Mozes ernstig en plechtig. Er staat dat hij het volk nu nog een keer samenroept in het begin van ons hoofdstuk. En ze moesten allemaal komen. De ambtlieden, dat zijn de stamoudsten en de familiehoofden, maar ook de vrouwen en de kinderen. En u ziet ze in gedachten komen, hè? De vrouwen, de moeders met een kindje van 2 maanden op de arm en een peuter bij zich. Allemaal komen ze en moeten ze de woorden van Mozes, de woorden van de God van het verbond horen. Daar zit een geweldige gedachte achter. Want Israël heeft in de woestijn kindertjes gekregen. Ja, dat is niet vanzelfsprekend dat in die verschrikkingen van die barre woestijntocht er kinderen geboren waren. Het was zo dat Israël het verzondigd had en dat de ouderen in de woestijn zijn gestorven. Maar nu is er een nieuwe generatie. Kinderen krijg je. De Bijbel noemt ze zijn een erfdeel des Heren. En bijbels gezien horen de kinderen helemaal bij de gemeenschap. Bij de gemeente van Israël in het Oude Testament en bij de gemeente Gods, de gemeente van Christus in het Nieuwe Testament. Ze moeten erbij zijn en de woorden horen. En de ouders die die kinderen gekregen hebben, nemen de verplichting op zich, dat zegt Mozes duidelijk in dit gedeelte, om hun kinderen voor te houden en in te scherpen wat ze moeten weten. Om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan staat het er met grote klem, met grote eeuwigheidsernst. We lezen het stukje van de tekst wat daarop slaat nog maar even een keer. Ge zijt hier gekomen, opdat hij u heden zichzelf tot een volk bevestigen, om heden over te gaan in het verbond. Lieve gemeente, dat woordje heden, wat Mozes hier zo met klem zegt, is van geweldige betekenis. Een van de erge dingen van onze zonde, van ons ongeloof en van onze onbekeerlijkheid, is niet alleen maar dat we blind zijn, maar dat we de oproep van Gods wegen zo makkelijk naast ons neer kunnen leggen en uit kunnen stellen. De duivel is een meester in de tactiek van mensen laten uitstellen. Joh, je bent nog maar 11. Hele leven ligt nog voor je. Je kan altijd nog nadenken aan de dingen van de Heere. En eerst het koninkrijk goed Gods gaan zoeken. Nou ja, eerst gaan zoeken, laatst gaan zoeken. Laatst gaan zoeken. Of je staat nog midden in een prachtig opbloeiende carrière. 23 ben je. Het leven lacht. Probeer ervan te genieten. En in onze op hol gedraaide en dol gedraaide amusementscultuur is er zoveel te halen. Heden, ja, dat is een oud woord. Kan nog wel. Zult u het niet vergeten, gemeente, dat ontkennen, dat wegvlakken van het woord heden, zo gij zijn stem dan heden hoort, dat is niet van God. Hè? Want bij de Heere kan het zoeken van het koninkrijk van God geen uitstel velen. Maar dat maakt de duivel ons wijs. En ik moet het u zeggen. Mijn kinderen zijn hier met hun zoon, hun David, die ze ten doop mochten houden. U bent hier, ik ben hier. We zijn hier samen voor het aangezicht van de Heere. Ja, ook u. Die misschien helemaal niet zo bijzonder denkt aan de Heere. Die de doopplechtigheid wel indrukwekkend vond, maar misschien ook dacht, wat gaat dat mij aan? Wij zijn samen gekomen, net als Israël toen, voor het aangezicht van de Heere. En God zegt in zijn woord, heden indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wat vraagt God dan? Wel, zo lezen we, hij vraagt heden dat Israël intreedt in het verbond en bevestigd wordt in het verbond. Gelijk als hij tot u gesproken heeft en gelijk als hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En even eerder wordt dan gezegd, om over te gaan in het verbond des Heren en in zijn vloek. En dat duidt aan wat hier gebeurt. Mozes legt het verbond uit. Hij zegt, God belooft uw God te zijn en van uw kinderen. Maar nu vraagt God dat ge de afgoden de deur uit doet. Dat u nooit in het nieuwe vaderland afgoden zult dienen, maar hem zult vrezen, hem zult eren. En dat ge dat bevestigt met een plechtige eed, met een plechtige gelofte. God belooft de zaligheid. Maar Israël moet met een gelofte beloven dat ze bij die God willen horen en in zijn wegen zullen wandelen. En daar hoort ja ook het woord vloek bij. Want dan moet Israël een formulering uitspreken die ongeveer zo geluid heeft. En indien ik niet in de wegen van de Heere wandel en niet luister naar die zeer goede en zeer wijze en zeer zaligmakende woorden, dan mogen de wraak van het verbond, de toorn van de eeuwige God mij treffen. En u leest in de tweede helft van het hoofdstuk hoe erg die toorn van God is. Een gelofte om trouw te zijn. En een eed als ik die verplichtingen, die eisen, die woorden van het verbond niet houd, dan mogen de toorn van God mij treffen. Gemeente, als je het Oude Testament leest over het verbond van de Heere, met al die woorden die daarover geschreven zijn, dan gaat het over ernstige zaken, over dood en leven, over zegen en vloek. En als God vanavond tot ons komt, tot alle mensen die het woord horen, tot ieder die als kind of misschien wat later gedoopt is, dan nodigt God niet alleen maar uit, zoek mijn aangezicht, nee, wij worden in het verbond, zegt ons oude formulier, vermaand en verplicht. God heeft er recht op dat wij hem dienen, dat wij tot eer van hem leven. God heeft er recht op, omdat hij onze schepper is, omdat hij ons als kindje geweven heeft, toen onze moeder ons onder het hart droeg. God heeft er recht op, als hij ons gezondheid geeft, dat we het beste van onze krachten in zijn dienst besteden. God heeft er recht op dat wij in hem geloven en ons tot hem bekeren. Wat kunnen we makkelijk soms met een beroep op onze geestelijke onmacht, hè, en onze onbekeerlijkheid God van zijn rechten beroven. Is dat wel een schuld geworden? Heere, u hebt er recht op dat ik u dien, maar nou dien ik u niet. Heere Jezus Christus, u hebt er recht op dat ik u vrees en u nodig heb voor tijd en eeuwigheid, maar ik dien u niet. Ik ken u niet. Gemeente, wat is nodig dat deze dingen voor het eerst opnieuw op ons hart gedrukt worden? En dan gaan we nog een stapje verder. En dan denk ik vooral aan dat wat onze tekst zegt over het verleden. Wat had God aan Abraham beloofd? Wat was dat oude verbond dat God met Abraham had opgericht en dat de Heere bij de Sinaï op een bepaalde manier weer had herhaald en opnieuw had ingescherpt, en waar de Heere nu op terugkomt en zegt, die eed die ik aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. Wel, als je Genesis 17, je mag het straks thuis nalezen, als u dat eerste stukje van Genesis 17 leest waar God zijn verbond sluit met Abraham, dan ziet u dat daar twee kernzaken in staan. Allereerst krijgt Abraham de belofte dat hij het land Kanaan tot een erfelijke bezitting zal krijgen. Abraham wordt een land beloofd. Daar zullen uw kinderen wonen en daar zullen ze tot een groot volk worden. Maar dat is niet het belangrijkste stuk van het verbond. En dat kunt u zien als u de tekst grondig leest en onderzoekt. Allerbelangrijkste is het laatste wat God zegt. De climax, het hoogtepunt. Hij zegt hem, ik zal uw God zijn. En de God van uw zaad, de God van uw kinderen tot in duizenden geslachten. En die oude verbondsbelofte die God aan Abraham gegeven heeft, die wordt en in het Oude en in het Nieuwe Testament telkens weer herhaald. Wat is de kern van het verbond? Ik, God, wil uw God zijn. En dat is nu het wonderlijke wat ook in de doop zichtbaar wordt. Niet voor niks heeft men sinds de reformatie doop en verbond altijd aan elkaar verbonden, omdat dat in de Bijbel zelf ook gebeurt. In het verbond zegt God toe, ik God wil uw God zijn en de God van uw kinderen tot in duizend geslachten. En hij bevestigt het op de Pinksterdag in de prediking van Petrus. Want u komt de verbondsbelofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als hij de Heere onze God toeroepen zal. De belofte van gunst, de belofte van zegen, de belofte van genade, de belofte dat ze in het beloofde land rijk gezegend zullen worden als ze die God zullen dienen en zullen eren. Maar ook dat die God door de reis van het leven met hen mee zal gaan. En zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft, zodat ze zonder verschrikken mogen verschijnen voor de rechterstoel van God. God wil hun God zijn, maar hoe kan dat? Want u bent in gedachten al voor. Dat volk, daarvan staat in het begin van ons teksthoofdstuk dat ze geen hart hadden om de Heere te kennen en de Heere te vrezen. En de geschiedenis van Israël, van de intocht in het beloofde land en van de tijd van de richter en van de tijd van de koningen, biedt toch ontzaggelijk veel illustraties. De kinderen kennen al die verhalen van de kinderbijbels en van de zondagschool. Allerlei illustraties dat Israël niet naar de Heere luisterde en de afgoden ging dienen. De kalverendienst en de Baaldienst en de Asherah-dienst en de Astarte-dienst. En er zijn er nog veel meer geweest. Ja, zegt u, en dan treft de vloek van het verbond de Israëlieten. Dan wordt het land onvruchtbaar. Gal en alsem brengt het voort, zo lezen we hier in dit hoofdstuk. Dan komen er ziekte en ellende. Dan komen de rampen, vijanden die aankomen rukken, die de stad en die de tempel gaan verwoesten, Babylonische ballingschap, weggevoerd door de Assyriërs. Noemt u het allemaal maar, oordeel van God. En weet je wat nou het ergste is in al die oordelen die Israël treft, hè? Zeg u dat eens, wat is nou het ergste? Dat God zijn aangezicht voor Israël verbergt. En eigenlijk tegen Israël zegt, ik kan uw afgoderij, uw dwarsheid, uw dwaasheid niet aanzien. Wat heeft Israël nodig? Wat hebt u nodig? U die een verbondskind bent, maar de Heere niet persoonlijk kent. Met het heden van het aanbod van de genade en de roepstem tot bekering geen ernst gemaakt hebt tot nu toe. Wat hebt u nodig? Verzoening. Verzoening. En dan kijk ik nog heel even naar die twee woorden. De zegen en de vloek. Gemeente, als Israël eerlijk voor God werd. En die tijden zijn er geweest van geestelijk ontwaken. Van een wederkeer tot de Heere. Als Israël eerlijk voor God wordt, dan zouden ze op grond van deze woorden moeten zeggen, het is rechtvaardig als de vloek van het verbond ons treft. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, we zongen het uit die prachtige 89ste psalm, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Maar mag ik dan de lijn heel even doortrekken? Toen is hij gekomen. De grote zoon van David. De machtige verlosser van Israël. Wiens naam is Jezus. zaligmaker. En in deze lijdensweken zou ik het driedubbel willen onderstrepen. Toen heeft hij de verbondsvloek op zich genomen. En als je daar nou iets van gaat zien, al is het misschien van verre, door het geloof. Dan zeg je, Heere, uw doen is rein. Ik heb uw toorn verdiend, want ik ben niet gehoorzaam geweest aan uw geboden. Ik heb u niet de eer gebracht die u waard bent. Ik heb u zo vaak aan uw plaats kunnen laten. Mijn gebedsleven, ach, wat is het vaak verschrompeld door de beslommeringen van het leven, door de drukte van het werk en van de kerk. En Heere, wie ben ik voor u geweest? Niet trouw, gelijk een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht en willens en wetens de herder heeft verloren. Zo ben ik, Adams kind. Wij en onze kinderen. En die gaat het steeds dieper ontdekken als de Heere je meer genade geeft, gemeente. Ik wist niet dat er nog zoveel van de wereld en van het zondige in mijn hart overbleef. Oordeel verdiend, de eed, de vloek die God aan het verbond heeft verbonden. Maar als het evangelie dan opengaat en ik als schuldige met onreine, vuile handen moet komen bij dat reine, reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, dan zegt het evangelie dat hij de kruisdood is gestorven. En nou lees ik u even een klein stukje uit ons wonderschone leerboek, de Heidelbergse Catechismus. Daar staat in zondag 15, laatste vraag en het laatste antwoord van die zondag. Heeft dat nog iets meer te zeggen, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven is? Ja, dat heeft het zeker, zegt onze catechismus. Want daardoor ben ik zeker, dat de vervloeking, daar hebt u het, de verbondsvloek, dat de vervloeking die op mij lag, dat hij die op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis door God vervloekt is. Hij heeft de vervloekte dood op zich genomen en zo de vloek die ik over mezelf haal door de zonde op zich genomen. En mag ik dat nou eens heel eenvoudig zeggen, als de Heere Jezus Christus dan komt in het evangelie, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dan komt de Heere Jezus Christus in het gewaad van zijn woord als het ware naast een arme zondaar staan. Een zondaar die schouders neergedrukt zijn door zijn eigen schuld, door zijn eigen onmogelijkheid, door zijn eigen geesteloosheid. En dan zegt de Heere Jezus, en geef nou heel dat boeltje maar aan mij. Hij neemt het over. Al die zonden, de vloek, de toorn. En hij torst de zware last van de verbondswraak van God naar het kruis. En dan klinkt het in de nacht op klaarlichte dag. Mijn God, waarom mij verlaat? Opdat de verbondsbelofte tot volle vervulling zou komen. En ik zal u niet begeven en niet verlaten. Prachtig gezegd in ons oude avondmaalsformulier. Hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij alleen gelaten in de uiterste angst en de eenzaamheid. Opdat wij in onze grootste angsten, zegt onze Heidelberger, ons zouden vertroosten met de nabijheid van God in Christus. God maakt het waar. Ik zal uw God zijn. En de God van uw kinderen. Als God in ons leven gekomen is en door Christus Jezus ons in genade heeft aangezien, dan werkt dat toch ook dit uit, gemeente, dat je nog meer voor je kinderen gaat bidden. Daar hoef je niet mee te lopen adverteren. Laten we maar nooit met ons gebedsleven adverteren van ik ben zo'n bidder. Want als God mij door zijn geest niet steeds weer en steeds meer bidden leert, dan hou ik niks vast. Maar als echte liefde van God je hart vervuld heeft, dan zeg je toch tegen je kinderen, zou je die God niet zoeken? En dan hoor je het mensen toch wel eens zeggen. Dat gebeurt toch ook in Dort wel. O Heere, u hebt op mijn vader neergezien. U hebt op mijn moeder neergezien. U hebt op mijn grootvader neergezien. God van mijn vader. God van Abraham, Isaac en Jacob. Zaligmaker van mijn vader, van mijn moeder. Zie op mij in gunst van boven. Dan wordt het verbond een pleitgrond. Een pleitgrond omdat God zijn woord houdt. En dat heeft perspectief voor de toekomst. Want weet u, het christelijk geloof, het geloof in de God van het Oude en van het Nieuwe Testament, is ook hierin een merkwaardig geloof, dat christelijke geloof altijd oog heeft voor de geschiedenis. Of liever, voor de weg die God gaat door de geschiedenis. En wat is het doel van Gods geschiedenis? Oud-testamentisch met Israël, Nieuw-testamentisch met zijn kerk. Dat Gods huis vol worden. Dat Gods huis vol worden. Dat Gods kerk vermeerderd wordt. Dat is het diepe van het verbond ook. Ik wil uw God zijn en de God van uw kinderen, opdat er vele van u en van uw kinderen ingezameld worden in mijn kerk en in mijn koninkrijk. En daartoe laat de Heer het sacrament van de doop bedienen en het sacrament van het avondmaal bedienen. En daartoe laat de Heer vooral zijn woord verkondigen, opdat wij de woorden van God heden zouden horen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En zolang de zon en de maan zullen voortgaan, zolang zal God zegen geven als de God van het verbond en ze zullen u eerbiedig vrezen. Zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Ik zal uw God zijn. En de Heere Jezus zegt, en ik beloof het in mijn verbond, ik zal uw zaligmaker zijn. En gemeente, dan raak ik tenslotte aan een van de diepste woorden die je over het verbond kunt zeggen. God heeft het heil beloofd aan Abraham, zijn vriend. Maar Jezus heeft het verbond bevestigd. En u moet maar eens grondig lezen in het tweede stuk van het avondmaalsformulier wat daarover staat. Daar staan de geladen woorden dat Jezus eindelijk, staat er dan in het oude Nederlands, het verbond der genade en der verzoening heeft bevestigd. Toen hij zeide, het is volbracht. En dan staat er in de oorspronkelijke tekst van het oude formulier een woord wat je beter misschien nog kan vertalen met geratificeerd. Rechtsgeldig gemaakt. Met zijn eigen bloed ondertekend. Toen Jezus zei, het is volbracht. Toen werd het verbond der genade ondertekend. Waar en zeker. Vast en zeker. Vastgemaakt in mijn bloed. En daarom is er toekomst voor de kerk. Satan maakte de kerk in het oosten en in het westen bang. Hij heeft ook grote toorn, want hij weet dat zijn tijd beperkt is. En hij zoekt, soms door letterlijke vervolgingen, Noord-Korea, China. Soms door terroristische aanvallen. maar soms door het sluipen van de ketterijen en van de schamele en schandelijke twistziekte, die als luxe probleem de geschiedenis van de kerk in het Westen lijkt te vergezellen. Hij zoekt op allerlei manieren te benauwen en te verdrukken. Hij zoekt vooral de jonge mensen bij de kerk weg te zuigen. En we zeggen het, Heere, geef ons niet over. Verlaat ons niet, want de dag van de wereldgeschiedenis is gedaald. Maar dan is er een machtige pleitgrond. En luistert u goed, die ligt niet in mijn trouw. Die ligt zelfs niet in mijn werk, zelfs niet, goed verstaan, in mijn geloof. Maar het ligt onwankelbaar vast in het verbond van de drie-enige God. Ik zal hun God zijn. En dan moeten er ook in ons land, en ook in onze kerk, en ook in onze gemeente, en ook uit onze kinderen en kleinkinderen nog toegebracht worden. En dan mogen we het vragen, Heere, doe het in rijke mate. Wordt er vele te sterk? Ja, het kan wel eens zo zijn, als je hart vervuld is met die liefde, dat je zegt, Heere, breng ze allemaal maar toe. Laat er niet één achterblijven. Want dan gun je de duivel er niet één. En dat mag je vragen ook. Want er is er één geweest wiens werk zo krachtig is. En in wiens bloed zoveel ruimte is. Dat de hele wereld zalig kan worden. Uw dierbaar bloed, zingt de Engelse dichter Joseph Hart. O Lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God eeuwig boven is, om nooit meer te zondigen. Want hij heeft het gezegd, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, het Lam Gods, dat de vloek en de toorn en de zonde en de dood heeft weggenomen. Eer en heerlijkheid zij aan hem, Jezus Christus. Amen.